Rijm, het is weer even geleden dat we een Grande Casino hebben opgenomen.
Yep.
En meestal zijn we dan heel veel overwinningen van de ploeg verder. Dat is nu even anders, hè? Is het wennen?
Het is inderdaad heel even anders, inderdaad, ja. Het is ook wennen, ja. Dwars door Vlaanderen, na die enorme valpartij,
ja,
is het eigenlijk alleen maar de verkeerde kant op gegaan eigenlijk voor de ploeg. Heel veel pech. Ik denk dat elke renner van de klassieke ploeg wel op de grond gelegen heeft her en der. En dus moet je even wat anders naar de koers gaan kijken. En dan toch maar de andere positieve dingen eruit halen die er gelukkig ook wel waren in mijn ogen. Ik heb heel veel de jonge renners die ze zelf opgeleid hebben. De broers van Dijken en Hagenes. Ja, die heb ik eigenlijk gewoon hele leuke dingen zien doen. Dat is voor de toekomst heel hoopvol wat de jongens hebben laten zien in die koersen. In de uitslagen misschien niet direct. En dat heeft natuurlijk ook vooral mee te maken dat natuurlijk in Parijs-Roubaix Tim op een door een wat ongelukkige aanval van hem en die op de velodroom gedisqualificeerd werd. Maar het was wel een geniale aanval, vond ik. En daarna was het wel een beetje lullig, want daarna werden de beelden getoond van de junior of de beloftekoers.
Ja.
En daar hebben we precies hetzelfde gedaan. En die werden niet gedisqualificeerd. Dus op dat punt was het toch een beetje meten met twee maten. Maar we moeten denk ik, als we het zo over het voorjaar hebben, ook heel erg naar de positieve dingen kijken en niet alleen naar het negatieve.
Jij bent wel een man van positiviteit erin.
Ja, dat moet ook wel. Dat wordt het heel traumatisch, denk ik.
Maar we gaan toch ook een kleine kritische noot kraken, oké?
Daar hebben we Jarno voor.
Met tegenzin. Welkom bij Grande Casino.
From the Planche de Belleville, all the way back in 2020. It is finally redemption for Roglic.
Beware everybody who comes against him. Jonas Vingegaard has just won the Tour of the Basque Country.
Wout van Aert lights up the Tour of Britain. Only he can do that.
Grande Casino. Ja, een hele goede dag. En nogmaals, welkom bij deze 62e Grande Casino uit mijn hoofd. Neem je zegt dat het klopt, dus dan klopt het ook. En Jarno is er uiteraard ook weer bij. Welkom, grote ster.
Goedenavond.
Ik ga meteen maar met de deur in huis vallen. Bij jou, Jarno. Want Rahim, weten we hoe positief hij me insteekt. Als ik aan jou vraag, is dit voorjaar van Visma Leasebike falikant mislukt? Wat zeg jij dan?
Als ik echt negatief moet zijn, zou ik ja moeten zeggen. Maar dat is
je mag helemaal vrij zeggen wat je
wil. Ja, je moet zeggen wat je wil.
Nee. Maar het is natuurlijk niet mislukt. Want als voor hun... uiteindelijk hetgeen wat ze... Ja, ligt natuurlijk aan van welke kans je het bekijkt. Maar, want in principe als je gaat kijken wat de doelen waren en wat er gelukt is. Ja, dan kan je zeggen het is mislukt. Maar ja, er zijn natuurlijk wel verzachtende omstandigheden. Dat je natuurlijk wel echt rekent op één kopman in principe waar je het van moet hebben. En nou ja, zelfs de mannen waar je het eventueel daarnaast van zou moeten hebben. Die waren er ook niet. door verkende redenen. Dus ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dus ja, het is op zich allemaal, het is een samenloop van omstandigheden waardoor het niet lukt. En dat is natuurlijk wel jammer, want ja, er is weer een jaartje afgevinkt. En het wordt weer volgend jaar zit er nog een stepje meer druk bovenop. Dus het wordt alleen maar moeilijker.
Ja, de cijfers in de monumenten, die zijn bikkelhard, hè?
Ja, maar ja, je kan niet zeggen dat het slecht gaat, zeg maar. Dat vind ik dan ook alweer de andere kant. Ik bedoel, er wordt ook wel genoeg wel gewonnen.
De laatste weken niet zoveel meer, hoor.
Nee, toevallig vandaag nog, hè, Marianne Vos in de Vuelta.
Ja, de vrouwenploeg, dat is wat anders. Nou, ja, eigenlijk niet, maar...
Het is wel een wedstrijd, vind ik.
Ja. Nee, tuurlijk. Maar we hebben het nu even specifiek over de mannenploeg.
Ja, maar goed, inderdaad. Ook als je naar de Waalse klassiekers kijkt, dan hadden ze natuurlijk sowieso al niet de favorieten bij uitstek. Dus ja, dat dan tegenvalt of dat dan niet zo goed gaat. Ja, dat is eigenlijk... Als daar wel bijvoorbeeld Luik gewonnen was, dan had ik daar eerder van opgekeken dan wat er nu gebeurt, zeg maar. En op zich, als je naar Thies Benoot kijkt, vind ik eigenlijk die best wel...
Ik denk dat Thies een heel groot compliment moet geven, want die heeft toch echt een fantastisch voorjaar gereden.
Dat klopt inderdaad. En zeker met de laatste drie wedstrijden en dan nog een bevalling tussendoor, is dat best wel...
Ik denk ook in de ronde dat... het vertekent nu enorm natuurlijk. Hij was daar echt heel goed. En hij rijdt haar dan een heel lek op een heel lullig moment. Maar hij was daar denk ik toch wel bij de beste vijf. Bij de beste vijf in koers. Achter Mathieu.
Ja. Ja, inderdaad. Nou ja, goed voor de overwinning. Kwam niemand in aanmerking. En ja, daar had je toch echt wel van Wout van Aert moeten hebben. Maar ja, die deed niet mee. Dus ja, dan wordt lastig. En kijk, in die wedstrijden was het natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar de enige die daar iets had kunnen doen was misschien Wout. En verder was er toch niemand die in de buurt kwam. Want ook alle andere renners, zeker Parijs-Roubaix, was natuurlijk misschien nog wel extremer.
Ja.
Daar, ja. Dus ik vind het prachtig om naar te kijken hoor, daar gaat het niet om. Maar het was natuurlijk wel echt volledig kansloos om daar te denken dat je er iets tegen kon doen, zeg maar, met de gewone wielrenners.
Ja, ik denk dat alleen Wout daar eventueel Mathieu van Weerwoord had kunnen voorzien. En verder eigenlijk op die nog helemaal niemand.
Met nadruk op eventueel, want ik durf daar ook geen garanties op te geven. Want wat
nee, dat kan, maar dat kan je natuurlijk nooit. En als hij er niet is, dan is het natuurlijk ook heel lastig natuurlijk om daar wat zinnigs over te zeggen. Maar ik denk, ik voordat Wout viel, hij was wel heel goed hoor. Hij was echt heel goed.
Dat is ook wel zo, maar ja, ik heb ook het idee dat Mathieu van der Poel daarna ook nog wel iets verbeterd is. En ja, maar goed, je kan er niks over zeggen. Kijk, nee. En uiteindelijk als je de boel op 3 minuten rijdt in je eentje en de laatste 5 tot 10 kilometer ook echt niet meer zoveel druk op de pedalen gezet hebt, dan is dat natuurlijk wel een duidelijk verhaal.
Heeft de ploeg de wedstrijd Parijs-Roubaix iets aangedaan of zo? Hebben ze een kassei in de fik gestoken, ritueel verbrand of zo, dat er een bepaalde vloek rust op de ploeg in Parijs-Roubaix? Want als je vorig jaar en dit jaar naast elkaar legt, er is geen enkele ploeg die daar ook maar een beetje bij in de buurt komt, toch? Qua pechgevallen. Dit jaar ook weer eventjes opzommen. Het is alweer even geleden natuurlijk, een paar weken. Mick van Dijken oogde ongelooflijk sterk. Zat bij de beste 4 na het bos. Viel daarna een keer, reed nog een keer lek. Christophe Laporte, de kopman van de ploeg. Eerste kasteistrook lek wordt uiteindelijk nog 25ste of zo. Vlak achter de vroege ontsnapping. Dylan van Baarle, vlak voor de start, zat al in de bus. Kwam de bus niet uit. Niet gestart.
Ziek, ja.
Ja. Nou, ik denk dat het deels daar wel mee te maken heeft. Maar ik denk dat ze dan misschien toch ook wel moeten gaan kijken naar materiaal. Misschien is het echt pech hoor.
Ja, ik denk, Mathieu rijdt op hetzelfde materiaal, hè? Qua banden dan.
Ja, maar het zou me niks verbazen dat ze schermen ermee dat ze iets van een truc hebben, waardoor ze bijna nooit lek rijden op die kasseien. En dit jaar heeft Philips er natuurlijk wel lek gereden. Maar ze hebben wel krankzinnig weinig lekker banden bij Alpes in de Koning. Dus ik heb toch het idee dat ze daar een truc speciaal uithalen met die banden of iets. Waardoor ze niet of minder lek rijden in ieder geval.
Nou, ik heb in ieder geval niet de indruk dat Visma Lease Bike nou heel veel meer lek reed als, laten we zeggen, dan de alle andere ploegen.
Nee, dat zou kunnen.
Ik vind het, dat is sowieso Parijs-Roubaix natuurlijk heel lastig. Want iedereen rijdt op. Er was op een gegeven moment bijna, geloof ik, elke renner wel een keer een lekker band had daar.
Dat klopt.
Dat ze bijna niet te volgen hoeveel lekker banden er waren. En ja, het blijft Parijs-Roubaix. Ik bedoel, het heeft op dat punt echt een rotkoers als het gaat om pech.
Nee, dat maakt het ook niet per se makkelijker.
En ik kan me gewoon haast niet voorstellen dat een ploeg als Visma Lease Bike, die let op elk detail, dat ze dan zo onachtzaam zouden zijn als het gaat om materiaal. Daar kan ik gewoon eigenlijk niet bij.
Nee, ik denk ook niet dat ze bewust iets doen. Maar misschien dat ze toch met sponsoren te maken hebben, dat misschien sommige dingen niet per se optimaal zijn. Want vorig jaar was natuurlijk ook wat een en ander aan de hand. Dit jaar weer. Het is ook niet zo dat ze inderdaad voor mijn gevoel nog meer pech hebben dan anderen. Maar ja, het kan misschien niet zijn om naar te kijken van hey, wat doen ze bij Alpecin? Want die hebben natuurlijk wel extreem weinig lekke banden en andere dingen.
In die periode viel natuurlijk ook onze grote Deense vriend, Jonas Vingegaard, behoorlijk pijnlijk. Toen heb jij volgens mij wel echt eventjes een rijm met dingen gesmeten. Want in onze groepsapp was je er toen ook echt even helemaal klaar mee. Van nee, tuurlijk, die ook nog.
Ja, bedoel, als je natuurlijk bijna alles al gehad hebt en je ziet dan hem vallen en Het was ook echt een verschrikkelijke valpartij. Ik bedoel, het was sowieso schrikken, want die lag er niet bij. En dan zie je gewoon dat Jonas daar ligt en dan denk je van ja jongens, de Tour. En de kans is gewoon heel groot dat hij de Tour gewoon niet gaat redden. Ja, en dat is wel gewoon echt heel zuur. Ik bedoel, voor mij Persoonlijk blijft het gewoon een van de allermooiste koersen van het jaar. Ik kijk daar echt altijd enorm naar uit. Zeker de laatste jaren. En ik zou dat echt heel lullig en heel vervelend vinden als Jonas daar dus niet bij kan zijn door deze val. Dus daar heb ik echt wel even een vloekje gelaten inderdaad.
Ja, want we hadden het net voor de podcast even over of jouw gezin nou last heeft van middere weken van
Vincent. Er was gelukkig niemand thuis op dat moment. Dus dat scheelt. Ik was alleen. Dus dat denk ik dat wel geholpen heeft. Dus ik heb even de tijd gehad ook om het een plekje te kunnen geven. Dus ik zal het sowieso nooit afreageren op mijn gezin hoor. Dus zover komt het nooit.
Lieve man.
Ik was er echt even heel erg ziek van.
Ja, we gaan natuurlijk sowieso uitgebreid over de Giro hebben zo meteen. Want we zitten in de week van de Giro-start. Maar toch heel even kort nog over die Tour. Jarno, denk jij dat het realistisch is dat Vingegaard daar in vorm aan de start staat?
Nou, in vorm is natuurlijk altijd moeilijk dan wat er precies wel en niet kan. Maar ja, sporters kunnen zijn bij uitstek mensen die snel kunnen herstellen. En,
laat staan aliens.
Ja, laat staan sporters van dat niveau inderdaad. Dus kijk of hij dan de perfecte voorbereiding kan hebben, dat is natuurlijk moeilijk. Want ja, er is natuurlijk gewoon weinig... Het is gewoon relatief weinig tijd nog om echt de perfecte voorbereiding te hebben. Want ja, je ligt er toch, weet ik veel, een maand echt behoorlijk af. En misschien wel iets meer. Dus je kan natuurlijk gewoon bij lange na niet doen wat je gepland hebt, wat je zou doen. Dus natuurlijk wordt het moeilijk, maar ik sluit niet uit dat hij in ieder geval kan rijden. En ja, dan is het de vraag van hoe goed is hij. Maar ja, je hebt wel gekkere dingen gezien van topsporters dat ze toch wel weer snel herstellen. Dus ik sluit het niet uit, maar is moeilijk.
Als je een beetje gaat rekenen, dan wordt het heel krap. En dat zou eigenlijk ook betekenen dat hij zijn hoogtestage waarschijnlijk bijna moet gaan leggen tot aan vlak voor de Tour. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat hij bijvoorbeeld tot de Dauphiné, daar stond hij geloof ik voor gepland, dat hij waarschijnlijk misschien zelfs al de Dauphiné zou moeten overslaan.
Ja, ze kunnen niet per se, ze kunnen die hoogtestages niet helemaal precies altijd doen, omdat ze natuurlijk zitten met een bepaalde je hebt vaak dat ze de eerste paar dagen na hoogte goed zijn. Dan hebben ze heel even een dip. En daarna zijn ze zeg maar vertrokken.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ken ik. Maar dat is wel zo. Maar ik heb dat bij Jonas eigenlijk niet echt nooit iets gezien.
Nee, maar dat,
Jonas die kan vaak of vanuit de hoogte stage meteen gewoon heel goed zijn.
Ja, maar dat, ze zijn vaak wel. Ze plannen het vaak wel zodat er een week
tussen. Ja, dat klopt.
Ze dan. Zeg maar, dat was dit jaar ook met Van Aert toen hij. Een van die, volgens mij was dat toen met Dwars door Vlaanderen, zeg ik. Nee, dat was omdat daarvoor sloeg hij volgens mij Gent-Wevelgem over. Hij deed de E3-prijs wel, maar daarna had hij even die paar dagen die waarschijnlijk zeg maar tegen zouden vallen.
Ik bedoel eigenlijk te zeggen, dan zou hij eigenlijk tot aan de hoofdstage, laten zeggen, tot de nationale kampioenschappen dat weekend, dat hij dan pas eigenlijk terugkomt. En dan heeft hij dus een week nog tot aan de Tour.
Dat hij dan in ieder geval de Dauphiné overslaat. Omdat hij nu alles dan op de Tour moet zetten. En dan daar in die zin qua hoogstage het perfecte moet doen.
Ja, en dan is natuurlijk ook nog de vraag, wat gaat Wout doen? En ik denk dat een beetje ook de discussie is op dit moment. Hij stond natuurlijk gepland voor de Giro.
Ja.
Die vervalt. En dan is nu, ga je dan alsnog je voorbereiding doen en dan toch de Tour rijden in plaats van de Giro.
Christophe Laporte stond voor de Tour gepland. Die is nu naar de Giro doorgeschoven. Dus je zou zeggen, er komt een plekje vrij in de Tour selectie.
We gaan het checken of de Giro selectie hebben. Vind ik een hele logische keuze dat dat gedaan is. En dan inderdaad zou Laporte dan ook nog voor de Tour op het programma. Theoretisch zou dat natuurlijk kunnen voor een renner als Laporte. Ja, die zou theoretisch natuurlijk. Hij heeft natuurlijk sowieso al heel weinig koersdagen ook gehad dit jaar. Zou hij de combinatie Giro Tour zou voor hem moeten kunnen. Als je gaat kijken naar het doel dat Wout voor ogen had, dat was dan de tijdrit op de Olympische Spelen. Nou, daar zou dan eigenlijk de Tour niet in passen. Maar de vraag is natuurlijk nu ook wel, en dat vind ik een hele logische vanuit de ploeg gezien ook wel, daar ga je dan je hele seizoen eigenlijk bijna weggooien voor die ene tijdrit waar de concurrentie echt enorm is. Hij heeft zelf al vrij weinig tijdritten gereden de laatste tijd.
Mm-hmm.
Ga je dan je hele seizoen eigenlijk weggooien voor die ene rit waar de kans nou niet heel groot is dat je die misschien gaat winnen. Dus ja, dan kan ik vanuit de ploeg misschien ook wel denken van, ja, weet je, dan zien we Wout misschien toch wel liever ook wel in de Tour, want anders gaan we hem dit jaar weer heel erg weinig zien.
Nee, ik zou het niet doen. Ik zou gewoon lekker de Tour gaan rijden en wel misschien niet, ik zeker als Vingegaard niet gaat rijden voor de overwinning,
ja,
dan hoeft Van Aert zich ook niet elke dag uit te sloven. En afgelopen jaar heb ik iemand gezien die met een trainingskamp in de Tour de France een vrij aardig WK gereden heeft. Dus ja, het kan. Kijk, je kan natuurlijk als je de Tour slim aanpakt, kan je natuurlijk prima ook in de Olympische Spelen perfect in vorm zijn. Dus dat kan prima, alleen niet als je elke dag jezelf helemaal uit elkaar moet trekken om Vingegaard in het geel te houden.
Dus ik denk, dan zou je na met bepaalde doelen moeten. Ook zelfs als Vingegaard wel start in de Tour. Dan zou je natuurlijk kunnen kiezen dat Wout daar naartoe gaat om met echt specifieke doelen, echt specifieke etappes uitkiest. En dat hij daar niet echt specifiek naartoe gaat als knecht. Maar dat ligt natuurlijk helemaal aan in wat voor vorm Vingegaard daar naartoe kan. En als hij inderdaad daar start. En inderdaad wat Wout zelf wil en wat de ploeg ook wil natuurlijk. Want ja, voor de ploeg is de Olympische Spelen toch denk ik iets minder belangrijk dan bijvoorbeeld een WK en zeker
de Tour. Het interesseert jou ook helemaal niet, zeg de Olympische Spelen of een WK.
Nee, eerlijk is eerlijk. Het WK en de Olympische Spelen, het is mij om het even.
Bedoel, dus als jij zou mogen kiezen, dan Wout je lekker naar de Tour. Hè?
Ja, als je het persoonlijk naar mij zou vragen, zeg ik Wout naar de Tour. Absoluut.
Ik zou liever wereldkampioen zijn dan denk ik. Kijk, internationaal is de Olympisch kampioen natuurlijk wel groter. Alleen in het wielrennen.
Het grootste dat er bestaat, in principe.
Ja, in principe.
Ik kan het vanuit de sporten kan ik het heel goed begrijpen. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Als ik moet leven in de sporter Wout van Aert.
Amerikanen willen Olympisch kampioen worden, maar...
Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Als sporter zijn, dan begrijp ik die keuze volkomen. Dat is een heel andere insteek.
Nee, maar het is ook gek, want je ziet ook bijvoorbeeld bij die Amerikanen, dat zie je ook bij die schaatsers en zo, die willen altijd Olympisch kampioen worden. Dan gaan ze daarna gewoon 2 jaar lang gaan ze iets anders doen. En dan gaan ze daarna weer beginnen, omdat het echt om de Olympische Spelen gaat.
Ja.
En met wielrennen is natuurlijk wereldkampioen eigenlijk veel vetter. Dus ja, ik zou als Ken was gewoon lekker de Tour gaan rijden. En daar gewoon proberen om daar gewoon het maximaal uit te halen.
Nou gaat deze podcast voorlopig heel veel over 2 mannen. Hè? En dat is niet zo gek. Dat zijn Wout van Aert en Jonas Vingegaard. 2 mannen die geblesseerd langs de kant staan. Maar vinden jullie dat ondanks die omstandigheden, ondanks dat gegeven, dat het niet gerechtvaardigd, dat het toch niet een beetje gerechtvaardigd is om best wel kritisch te zijn op de prestaties van de ploeg van de afgelopen weken? Want die kritiek is er volop natuurlijk.
Oh.
Ik vind niet echt...
Ik vraag niet aan jullie om kritisch te zijn, maar vraag of jullie erin kunnen leven.
Ik vind dat echt voor mij doen het heel lastig hoor. Mm-hmm. Want als ik kritiek hoor van een ander op de ploeg, dan ben ik al heel geneigd om meteen de boel uit te zetten en ik wil er niet eens naar luisteren.
Maar het is niet heel gek toch? Want het is de beste ploeg van de wereld die nu gewoon een voorjaar in tijd.
Nou ja, weet je, ik ben wel zo eerlijk op dit moment om te zeggen dat, en dit doet misschien, dat doet mezelf pijn, maar ik denk dat op dit moment Visma Liefsenbijk niet de beste ploeg van de wereld is.
Nee.
Ik moet eerlijk zeggen, want hier met UAE heeft zich gewoon voorbij gestreefd. Op dit moment, als je kijkt met de renners die ze dragen hebben op dit moment en de prestaties die ze leveren, heeft Visma Liefsenbijk op dit moment even een pas op de plaats moeten maken. Zo eerlijk ben ik wel.
Die doet pijn, hè?
Ik kijk inderdaad heel jaloers naar wat die ploeg presteert op dit moment. Met zeker hele jonge renners ook.
Die blijven maar opkomen ook, hè, daar.
Ja, dat is echt bizar. Doen ze het gewoon hartstikke goed. Ik denk dat Visma Liefsenbijk hun jonge renners ietsjes anders brengt als dat UAE doet. En daar laten we wel een groot verschil in zitten. Ja, en dan komt natuurlijk ook meteen de kritiek wel om de hoek drijven. Zij brengen, denk ik, hun jonge talenten ietsjes anders. Wordt er voor hun ook, denk ik, in eerste instantie niet meteen die dingen verwacht die ze bij UAE wel brengen. Zit daar echt super talenten in, met rijdt daar rond. Financieel, dat denk ik, is daar nog iets meer ruimte zelfs voor om dat soort jongens te halen als dat het is bij Visma Liefsenbijk. Ja, ik begrijp dat de kritiek er is. En als je natuurlijk bovenaan de ladder staat, ja, dan en het gaat niet goed, ja, dan is die kritiek vaak ook wel logisch dat die er komt.
Hoge bomen vangen veel wind.
Ja, dat is nou eenmaal zo. Dus ik begrijp het wel. Leuk vind ik het niet.
Ja, ja, Arno? Ik vind... Kijk, je kan kritisch zijn als je echt... als je hele domme, slechte dingen doet. Of keren keuzes.
Ja, die hebben ze niet gemaakt.
Als je kritiek hebt, moet je ook iets kunnen zeggen wat ze beter hadden kunnen doen. Ja, ik kan niet echt bedenken wat ze beter hadden kunnen doen. Dus dan vind ik het moeilijk om echt heel erg kritisch te zijn. Ja, zo kijk ik er een beetje naar. Dus ik kan niet echt zeggen van jullie hebben het echt verpest of zo.
Kijk, ze hebben natuurlijk met Jurkensen, dat is natuurlijk gewoon echt de positieve ling van dit jaar. Hebben ze met Jurkensen hebben ze natuurlijk echt een hele goede renner binnengehaald, die ook al meteen levert. Ja, dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Ja, als je gaat kijken naar de prestaties die er geleverd zijn en van wie je wat had kunnen verwachten om het nog beter te doen, die gefaald zou hebben, ja, dat kan ik niet zeggen. Inderdaad, ben ik het met Jarno eens. Daar kan ik geen renner op noemen waarvan je zegt, ja, die heeft gefaald. Want daar had ik meer van verwacht in het voorjaar.
Nee, daarom. Dus, je mist gewoon degene die je nodig had om de echte, om die grote koersen te winnen.
Kijk, ja. Laporte is gewoon niet fit geweest. Dylan van Baarle is ziek en niet fit geweest. Wout van Aert dan natuurlijk. En Jonas Vingegaard is gevallen. Nadat hij gelukkig daarvoor wel al een paar hele mooie prestaties geleverd had.
En met name die eerste drie, dat waren degenen die met z'n drie in de voorjaarsklassiekers toch echt de grootste kanshebbers waren geweest. Ja, als je die allemaal niet in kan zetten, ja, dan wordt het wel een lastig verhaal.
En Tratnik was op een gegeven moment gewoon op. Ja, die heeft gewoon heel veel moeten doen, heel veel moeten geven. En die was, ja, in de laatste parcours die hij reed, was het inderdaad, die was gewoon leeg.
Gevallen ook, hè?
Ja, ook gevallen. Ja. Dat helpt natuurlijk ook niet. Dus ja, hier was niet gevallen. Dus ja, kritisch zijn is makkelijk. Als het natuurlijk, dat was het makkelijker als het even lekker niet loopt. Dan kan je altijd lekker kritisch uit hoe komen. Zeker als je geen fan bent van een ploeg. Maar of het echt heel terecht is inderdaad, ja. Nog steeds, ik begrijp dat de kritiek er is. Maar ja, ik ben het met Jarno ook wel eens inderdaad dat het niet, misschien niet helemaal terecht is geweest.
En je moet dan, als je kritiek hebt, moet je gewoon kunnen zeggen wat je anders zou gedaan had. Ik kan geen 5 dingen opnoemen. Ik kan er ook geen 3 opnoemen. Dus hou het toch op.
Het geeft misschien ook weer eens extra aan hoe uniek vorig jaar was. Hè? Dat we dat een paar maanden later al extra beseffen eigenlijk.
Eerlijk is natuurlijk, vorig jaar was absoluut een heel uniek jaar.
Al moeten alle grote rondes nu nog komen natuurlijk. Ze zouden het in theorie nog kunnen herhalen. Maar...
Ja, nou ja. We gaan zo de eerste 3 ronde. Dat lijkt wel een heel lastig verhaal worden. Maar ik heb net de docu gezien. Er is een nieuwe documentaire, hè, over het voorjaar van Visma Liezenbeek. Ja. Ik heb het net
zelf.
Een nieuwe. Nu door de ploeg zelf gemaakt. Dan gaan ze meer doen. Wat ik begrijp. Ik heb net de docu gezien. Ik moet zeggen, heel goed. Een hele sterke docu. Goed gemaakt.
En waar kan je die docu zien dan? En, weer op Prime?
Road YouTube. To Resilience.
Hij staat op YouTube.
Road to Resilience.
Ik kan gewoon kijken op YouTube. Ik kan zo de link online toesturen. En
ik ga 4 dagen op vakantie, dus dat kan heel
goed. Ja, kijk.
Nou, we gaan naar dan meer weer?
Nee, dat ruïneert mijn auto. Ja. Nee, we gaan naar Zeeland.
Oh, lekker. Waar in Zeeland?
Oostkapelle.
Welk eiland is dat ook alweer?
Het is bij Middelburg in de buurt.
Oh ja, ja.
Dus zijn we er even uit.
Ja. Ja, ik ben zaterdag in Zierikzee, dus ik dacht misschien kan ik je nog even gedachten komen zeggen. Maar...
Zaterdag ben ik in, moet ik nog een wedstrijdje doen voor de ploeg. Waar ik ploegleider ben. Maar dan ben ik in Sas van Gent.
Oké, nou. Dit zijpaardje laten we er voor nu even. Wat het is. Wat het over de docu die jij lekker gaat kijken daar in Zeeland.
Ja, en die moet zeggen goed gemaakt. Dat ook daar inderdaad. Ik bedoel, ze zijn best wel kritisch hoor. En ik bedoel, als je dat nog over de fout mag spreken. De fout van Tim wordt daar ook echt wel op besproken. En dat het inderdaad het was wel goed om te zien. Ze hebben dus daar wat ze doen in die grote koersen. Marijn Zeeman zit dan in de bus en die kijkt gewoon de live feed. Die geeft dus daar al adviezen aan de leiders in de ploegleiders in de auto's. En die zei al meteen van, ja, volgens mij wat Tim hier doet, dat mag niet. Dus die had er volgens mij al in zijn achterhoofd van, nou, die gaat geadviseerd worden.
Nou, dit zag je toch echt. Ik zat kijken en later zat in de appgroepje, we stuurden iemand van Van Dijken gedisqualificeerd. Toen zei ik ook gelijk van, nou, dat is omdat die over die... Over het middenterrein demereren.
Ja. Het was niet helemaal over het middenterrein natuurlijk. Maar,
ik kon echt niet. Als je een beetje wielrennen kennis hebt. En natuurlijk snap ik dat het een beetje lullig is. Dat bij de junior ook gebeurde. Dat het niet op tv was. En dat snap ik allemaal best wel. Maar toen ik dat zag, dacht ik wel. Ja, dat kan toch niet.
Het is blijkbaar echt geen baanrenner geweest. Dus...
Nee, dat zal ik wel. Maar ik had wel echt zoiets, toen ik het zag, dacht ik wel gewoon. En die gaat sowieso gediscussieerd. Het is aan de ene kant een beetje lullig natuurlijk. Want het heeft uiteindelijk, ook als hij iets meer naar links zat, of iets meer naar rechts gereden. Ja. En dan niet, het werd ook een beetje gedwongen door de situatie.
Ja.
En het heeft niet de uitslag beïnvloed. Dus ja, nee. Het is een beetje lullig. Maar ja, weet je, aan de andere kant, regels zijn regels. En... Ik heb er ook een beetje een hekel aan. Want soms wordt er ook tegenwoordig veel meer straf uitgedeeld op de uitkomst van iets. Daar moeten ze wel vanaf stappen. Dat zie je in heel veel sporten. Van ja, dan gaan ze straffen uitdelen als er een zware valpartij is. Maar als hetzelfde gebeurt en er gebeurt niks, dan delen ze geen straffen uit. En dan heb ik zoiets van ja, dan moet je op een gegeven moment ook wel gewoon mee stoppen. En gewoon bij dit soort acties gewoon zeggen, joh, dit kan gewoon niet. Punt.
Ja.
Regels zijn regels.
Over punt gesproken, zetten wij bij deze een punt achter het voorjaar in deze podcast?
Ja, ja, ik ga hem heel snel maar vergeten. Vooruit kijken naar wat er wel komt nog. Hopelijk hebben ze het pech nu al gehad. Dan gaan we nu weer mooie dingen beleven.
Mooie dingen zouden we vanaf komend weekend al kunnen gaan beleven. Bij Il Grande Partenza, de start van de Giro d'Italia.
Ik heb van de week verkend.
Jij hebt verkend?
Ik was in Pisa van de week.
Oh, vertel.
Ja, voor mijn werk.
Oh ja, tuurlijk. Meneertje even betaald in Italië rondfietsen.
Was mooi. Nee, ik mocht niet fietsen. Nee, joh, ik had geen tijd.
Oh, dat niet.
Oh. Was maar zo'n feest. Nee, het was, ik moest voor mijn werk daar zijn. Dus was wel leuk, hoor.
Ja, het lag er mooi bij allemaal.
Wat zei?
Het lag er mooi bij allemaal.
Ja, de toren stond nog steeds scheef.
Oké. Okay. Nee, goed dat je even hebt gecheckt.
Ben je er maar van op de hoogte.
Ja. Hoeveel zin hebben we in de Giro?
Ja, ik heb heel veel zin in de Giro. Ik ben wel de man van grote rondes, altijd. Dus dat weten de meeste mensen wel. Maar ja, de Giro blijft natuurlijk altijd een van de allermooiste van het jaar.
Ja, ik ben ook echt pizza-liefhebber.
Echt goede toevoeging, man. Ja.
Nee, maar het is wel een super mooie wedstrijd. En altijd wel redelijk spectaculair. Dus ik moet wel zeggen, toen ik nog wat zelf wat meer fietste, had ik ook wat meer tijd om al die wedstrijden te kijken. Nu altijd even wat lastiger. Maar ik kan er toch wel naar uitkijken. Je moet er altijd een beetje inkomen. In het begin dan denk je van, oh ja, Giro. En dan de laatste week, dan is het gewoon elke middag toch kijken of je nog ergens je telefoon wat in kan schakelen. Dat je nog even wat kan bijhouden. Maar je moet er een beetje inkomen. Nu voel ik het nog niet zo. Maar volgende week moet je het nog een keer vragen. Dan ben ik er wel bij, denk ik.
Ja, is dit een Giro waarvan jullie niet een beetje angst hebben dat die na één week al niet meer relevant is?
Ik denk twee dagen inderdaad dat het niet meer relevant is. Ja.
Nou, ja. Tot zover de vreugde die we hadden uitgehaald.
Nee, ik denk dat we voor de ploeg iets andere doelen moeten gaan kijken. Maar die tweede aankomst, die tweede etappe, die heeft al echt een aankomst op ruim 1100 meter. En ik ben bang dat als hij daar zijn stoute schoenen onderdraait, die Pogacar, dat het al daar al beslist is.
Maar is dat die aankomst op Europa al?
Ja.
Oh ja, dan is het wel klaar, ja. Ik had het al begrepen, want ik had al ergens iets vernomen dat inderdaad die tweede dag al aankomt. Maar die eerste dag hebben ze ook nog die steile klim, hebben ze er daar ingelegd. Dat ze in ieder geval zeker zijn dat Pogacar de trui.
Die eerste etappe is al vrij lastige finale dan vooral. En daar ligt inderdaad dat klimmetje wat ze nu ingelegd hebben op geloof ik zo'n 4-5 kilometer voor de finish. Ja, als je daar al zo'n stoute schoenen onder zet, dan is het daarom misschien al gebeurd. Dat wel beide misschien dat toen niet zo groot zijn. Maar ik kan me voorstellen dat etappe 2, dat iedereen zelf denkt van nou, ik ga hier heel snel een eind aan maken, want ik moet nog een tour rijden hier naar achteraan. Ik ga het verschil al meteen zo groot maken dat er meteen al de rest op apengapen ligt.
Ik denk echt dat hij het tweede deel van de Giro op reserve gaat rijden. Proberen.
Ja,
uitbollen.
ja, ik denk inderdaad dat het verschil, ja, we moeten niet te veel over Pogacar gaan hebben nu. Maar die gaat inderdaad proberen om zo snel mogelijk een groot voorsprong te pakken in het begin. Zodat hij inderdaad het laatste deel, de laatste week. Hij is misschien inderdaad niet zo zwaar als die van vorig jaar, maar het is toch best wel een pittige laatste week. Ja, en daar wil hij natuurlijk niet al te veel energie mee verspillen.
Wat mogen we dan gaan verwachten van de ploeg de komende 3 weken in Italië?
Ze gaan in ieder geval met een best wel leuke ploeg in ieder geval die kant op. En natuurlijk het belangrijkste is Olaf Kooi, die gaat daar voor het eerste grote ronde rijden. En ik verwacht van hem toch wel wat inderdaad in die sprints. Het zijn een paar aantal best wel lastige aankomsten ook. Waar hij denk ik zeker bij de betere sprinters nog bij zal zitten. En ik hoop voor hem dat hij inderdaad een paar mooie etappes kan pakken.
Leeft dat vertrouwen bij jou ook, Jarno?
Ja, zeker. Ik denk dat dat moet lukken, ja. En ik denk dat misschien Uiterbroeks ook nog wel samen met Valter in het klassement. Kijk, het zal niet voor de eerste 3 zijn. Maar misschien top 10. Als we 1 van de 2 of allebei misschien top 10 kunnen rijden, zou dat al best een mooie uitslag zijn, denk ik. En misschien Koen Bouwman nog eens een keer een ritje pakken ergens. Bergtruitje mee. Maar ik zie
dat. Ja, Koen die mag voor mij betreft lekker voor die bergtrui gaan. Ik bedoel, ik denk dat hij daar die ruimte wel gaat krijgen van de ploeg.
Ja, ik denk dat er best wel wat kansen liggen, hoor. Dus ik denk dat ze best wel sowieso voor ritzegers kunnen gaan. En misschien nog een redelijk klassement. Geen overwinning in, of geen top 5, denk ik. Maar ja, top 10 is
nou ja, ik waarom niet? Ik bedoel, wie zijn de grootste concurrenten achter Pogacar? Dat zijn dan Ben O'Connor. Ja, Thomas, als die, ik weet natuurlijk niet hoe goed hij is dit jaar, maar...
Quintana?
Ja, ik weet niet. Martinez in ieder geval zal wel goed zijn daar. Arendsman misschien. In die kotreien, daar zou in principe een... daar zou dingen...
Ja, maar het is wel echt... Ja, dat is wel echt een lange stoelschuit, hè, verder deze Giro qua klasse mensen.
Ik denk dat uitgebreid Broekstaar niet heel veel voor ons doet, hoor.
Nee, het kan wel, inderdaad. Als je het zo bekijkt, inderdaad, ja, dan zit er inderdaad...
Zit het podium nog best wel in, hoor.
Ik wou het zeggen, is dat niet gewoon realistisch?
Nou ja, zijn grootste probleem is natuurlijk de tijdrit.
Maar je hebt ook nog... Ja, nee, je hebt inderdaad Ben O'Connor, Hugh Carty...
Een Uiterbroek zo goed als hij vorig jaar in de veld al was, die hoeft niet onder te doen voor die hoeft niet te kijken naar Carty. Dat lijkt me echt.
Zou je niet verwachten, maar Carty is natuurlijk best een aardige renner. Maar ja, nee, als je kijkt, het is geen indrukwekkend deelnemersveld, inderdaad.
Het zal hem vooral. Hoe gaat hij die tijd weer te verteren? Heeft hij daar eindelijk een beetje. Gaat hij uiteindelijk een beetje onder de knie krijgen? Ik weet niet natuurlijk wel hoe ver ze erop getraind hebben. Want dat is een beetje zijn zwakke kant bij Uiterbroeks.
Nou, ik denk dat Ineos wel een mannetje podium zou moeten kunnen krijgen met Thomas en Prost.
Ja.
En je zou toch zeggen dat Ineos nu zeker ook met Thomas, die vorig jaar al zo'n tweede is geworden, dat hij ook gewoon een keer wat anders gaat doen dan de koers controleren, terwijl ze al 2 minuten achter staan, maar gewoon een keer alles of niets gaan spelen en elke etappe gewoon...
Ja, maar dat heeft niet zoveel zin natuurlijk. Ik bedoel, je rijdt jezelf natuurlijk...
Maar dan.
Je rijdt jezelf natuurlijk falikant om zeep dan, want ik bedoel, het is niet, je moet niet denken dat je Pogacar of zo er ineens af gaat rijden. Het is een beetje kansloos voor iemand van het niveau Thomas. Dus ik denk dat het weinig. Ja, ik denk wel dat er heel veel renners gaan aanvallen.
Ik denk dat ze daar net een weinig klimvermogen voor meenemen bij Ineos.
Ja, wie bijvoorbeeld ook nog echt een podiumkandidaat is, denk ik, is Romain Bardet.
Ja, dat zou ook echt is goed.
Die dat zou moeten kunnen.
Maar ook dat vind ik iemand van hetzelfde niveau als Uiterbroeks. Dus die zal er niet heel van boven zitten. Uiterbroeks hoeft daar ook niet voor bang voor te zijn. Dus ik denk achter Pogacar ligt het wel. Heel erg open voor het podium in ieder geval.
Ja. Het is wel mysterieus. Hè? We hebben echt geen idee. Of tenminste, ik zeg we, maar misschien jullie wel. Hoe goed Uiterbroeks gaat zijn.
Nee, ik heb daar nog inderdaad geen idee van. Ik hoop dat gewoon dat hij de hoogtestage goed verteert. Dat is denk ik het belangrijkste. Hij heeft lang op hoogte gezeten. En geen koersen meer gereden daarna. Dus hij gaat echt vanuit de hoogte gaat hij richting de Giro. En ja, we zullen echt moeten afwachten hoe die daar gaat zijn. Maar voorlopig moet ik toch maar denken, een grote ronde. Hij verteert een derde week goed. Dus laten we hopen dat hij daar mooie dingen kan laten zien en ons gaat verrassen. Dat zou eigenlijk wel heel erg leuk zijn. En als je dan gewoon kijkt naar de ploeg, hebben ze natuurlijk gewoon best wel een leuke ploeg eigenlijk voor de Giro.
Laporte, Affini, Bouwman, Geesink, Kooi, Tratnik, Uiterbroeks, Valter. Dat is wel eens minder.
Ja, het is een leuke combinatie van klimmers en... En Kooi gaat gewoon een leuke trein krijgen. Die hoeft daar niet voor bang voor te zijn. Met Tratnik. Geesink kan goed een stuk vlak ook aantrekken.
Affini kan lekker
doen. Affini en dan Laporte als lead-out. Ik denk dat het teams zijn met een mindere lead-out. Wat Kooi krijgt. En, natuurlijk,
lekker duelleren met Timberlier, hè, zal het worden vooral.
Ja, als je kijkt naar de sprint. Er staan natuurlijk best wel wat sprinters op... aanwezig. Melier, Jacobsen. Al was Jacobsen ook in Turkije nog niet echt top. Hij won wel een etappe weer.
Ja.
Maar ja, de concurrentie daar was nou ook niet zo dat je dacht van oké.
Uiteindelijk werd hij daarna 3 keer geklopt door zijn eigen ploeggenoot.
Ja, dat is wel een hele vreemde situatie. Dat ik, als we die waren verleggen gaan, want die is er trouwens ook bij, hè, die Andersen. Misschien moeten we daar dan wel meer bang voor zijn. Van Poppel, die mag het zelf proberen. Je hebt Groves, Jonathan Milan natuurlijk, Bauhaus. Het zijn leuke sprinters. Caleb Ewan, ook nog niet top natuurlijk de laatste tijd. Maar het is best wel een leuke sprinters garde. Maar daar denk ik dat Olof zeker tot de betere wordt samen met Melier.
Dus, en Laporte misschien zijn kantjes gaan in de sprint die voor Olof iets te zwaar zijn?
Ja, dat zou best kunnen. Dus,
zeker.
Je hebt in ieder geval wat eigenlijk wel vaart zou doen. Ja, daar heb je dan nu dan Laporte voor. En Laporte is natuurlijk niet geen Van Aert. Maar ja, zeker in dat soort langste aankomsten, denk ik. Ja, hij heeft het eerder laten zien in andere koersen, dat hij dat heel goed aan kan.
Hij zit er ook niet heel ver vandaan, dus ik zou het niet uitzetten. Nee. Dat hij dat echt ook kan.
Als hij nu echt helemaal fit is, hij zal goed getraind hebben, dan is hij...
Is dat nou in het huidige wielrennen, ik klink net als Maarten Ducro nu, maar nee. is dat nog mogelijk om op zo'n korte termijn te switchen van de Tour naar de Giro, wat Laporte gedaan heeft, en dan in de Giro nu dezelfde topvorm te hebben als die in de Tour had gehad met een ideale opbouw?
Nou, niet ideaal misschien, maar ik denk dat hij er heel dichtbij kan zitten hoor. Zo groot zijn die verschillen nu ook weer niet. Het zijn net de details waar het dan in zit, maar ik denk op zich dat als we dat gewoon goed gepland hebben, dat het best wel haalbaar is.
Ja.
Dat kan best wel. Dat is gewoon een andere... Kijk, het zijn niet ineens dat het dan ineens slechte wielrenners zijn of zo. Als ze net een verandering naar maken. Dus ik denk dat het allemaal niet zo... Dat je het niet groter moet maken dan het is. Het zijn de details waar het in zit.
Dat vind ik ook wel mooi. Hè? Bedoel, ik heb de afgelopen dagen heb je natuurlijk allerlei renners gezien die teleurgesteld worden omdat ze ineens de Giro niet mochten rijden. En overal klagen en mopperen. En ik heb eigenlijk...
Boegman voorop. Ja. Het poel is te kort achter.
Maar ik heb op deze...
Zeiken.
Ja, Laporte hoor je dan niet, hè? Dat die pakt gewoon zijn ding en die gaat gewoon koersen daar. En ja, dat vind ik allemaal mooi bij deze ploeg. Er komt ook misschien dat de interne, misschien zal hij wat gezegd hebben, maar ze houden wel alles binnen het kamers altijd.
Nou ja, de enige die we gehoord hebben is eigenlijk een man die alsnog op de startlijst staat, Koen Bouwman.
Ja, nou ja, Koen was inderdaad wel...
Ik vind wat hij in de media heeft laten optekenen, vind ik helemaal niet zo heel kritisch.
Het was niet logisch.
Als jij een renner bent van zijn niveau, die gewoon eigenlijk in elke andere ploeg die er ter wereld is, had je gewoon elk jaar een grote ronde gereden. En dat is bij deze ploeg niet zo. Ja, dan is het logisch dat je denkt, dan ga ik om me heen kijken als je wel graag die grote ronde wil rijden. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet gek. Dat vind ik eigenlijk niet meer dan normaal.
Ik denk ook wel dat Koen toe is, denk ik, aan misschien wat nieuws voor hem. Ik zou dat niet vreemd vinden als je het einde van het seizoen inderdaad blijkt dat Koen ergens anders gaat rijden.
Of dit is weer juist zo'n Giro dat hij zich lekker... Hij kan in principe lekker zijn gang gaan. Stel je voor het valt tegen met Uiterbroeks. Dat hopen we natuurlijk niet. Maar stel je voor dat gebeurt. Ja, dan is het in principe vrij spel in de bergen natuurlijk.
Dat klopt. En dan zal hij zich zeker weer willen tonen. Dus, en dan zeker als hij de vorm gaat hebben. Hij is natuurlijk niet lekker gestart. Want hij is uitgestapt in Romandie de laatste dag. Omdat hij niet helemaal fit was. Dus ja, we moeten even kijken natuurlijk hoe dat gaat zijn dan nu in de Giro. Maar het is wel een kans voor hem die hij denk ik met beide handen moet grijpen.
Over Romandie gesproken. Dat was wel echt weer zo'n beeld dat we inmiddels over een jaartje of 10 zien. Daar waar we helemaal aan gewend zijn. Maar als je erover na gaat denken, is het best wel knap dat hij het gewoon nog steeds doet, hè? Robert Gesink, lekker stoepend op kop.
Ja.
Dat hele peloton weer afzien in zijn wiel. Dat voor je gevoel dan 100 kilometer lang ongeveer.
Ja, ik blijf natuurlijk wekkend vinden dat hij dat nog steeds kan doen. En het is een gouden gozer. En waar ze denk ik ook in de Giro veel plezier aan gaan hebben als het erop aankomt.
Ik zat van de week toevallig, ik weet niet meer hoe ik erbij kwam, maar ik zat van de week toevallig de ruime NOS-samenvatting van 40 minuten van de Tour de France van 2010 terug te kijken. En toen zag ik Robert Gesink daarin heel goed fietsen. Toen dacht ik, dat is toch steeds dezelfde Robert Gesink. Ongelooflijk.
Ja, of hij is, wat is het? 2007 geloof ik, maakte zijn debuut voor de ploeg. Dus ja, 17 jaar is die man al aan het stoepen voor deze ploeg. Ja, gigantisch knap. En daar zit kort achter Kruiswijk natuurlijk ook. Die hoort daar ondertussen ook al bij.
Ja, zeker. Wanneer zijn jullie nou tevreden over de Giro van Visma Leasebike? Wat moet er dan gewonnen zijn? Of behaald zijn?
Twee ritjes.
Twee ritten en een mooie top 10 klassering. Ja, dan zou ik denk ik met deze selectie al heel erg blij zijn. Dat zou echt al top zijn. Als ze dat zouden kunnen presteren. Helemaal als er nog eventueel zelfs een bergtrui zo bij komt. Maar twee ritten en een... Ik denk op dit moment dat je dan heel tevreden mag zijn.
Ja.
Het is gewoon onrealistisch om te zeggen van... van vooraf podium moet haalbaar zijn. Anders is het mislukt de Giro. Ik denk dat daar gewoon... Het is een open Giro denk ik achter Pogacar. Maar ik denk dat de tijdritten gaan te... Zeker die van 38 kilometer. Ja, dat gaat... Ik ben bang Uiterbroeks net te veel tijd verliezen. Dus Ja, die tijdritten zijn denk ik net iets doorslaggevend.
Hij heeft wel een goede helm.
Ze hebben allemaal een goede helm, zeker.
Nog steeds niet gewonnen, hè? Visma Liesebike in die alien helm.
Nee.
Ook de vrouwen lukte het helaas net niet in de openingstijd van de Vuelta.
Nee, ik begreep laatst dat je alsnog gewoon hard moet trappen, maar ja.
Daar komt...
Ja, nee, daar geloof ik niks van.
Nee, dat... Volgens mij ga je vlieg je gewoon door die helm. Dan hoef je bijna niks meer te doen.
Over die Vuelta voor vrouwen gesproken. En ik had het net over Robert Gesink. Over dingen die we maar normaal moeten vinden. Maar ja, ik zie er eenmaal weer met een glimlach knikken. Ja, knikken met zijn hoofd. Maar Marianne Vos wint gewoon weer even met 37 lengtes een sprintje. Ja, dat moeten we ook maar normaal vinden dan, hè. Maar.
Nou ja, ik vond die sprint echt niet normaal. Ik weet niet of je het gezien hebt vanuit de lucht.
Zeker.
Die versnelling, dat was echt ongelooflijk. Ja, ik bedoel, degene die ze verslaat, dat is die dame van DSM. Dat is geen misselijke normaal gesproken. Maar ja, haar versnelling was echt indrukwekkend, ouderwets. Ik bedoel, ja, zo gaat ze denk ik daar nog wel een paar winnen, hoor.
Ja.
Want ze is echt in bloedvorm blijkbaar.
Hoe lang zou ze gewoon doorgaan?
Ja, in ieder geval is ze nog contract voor volgend jaar. Dus,
ja, maar waarom zou ze ook in de hemelsnaam stoppen denken als ze nog zo wedstrijden kan winnen?
Als je weer zo'n
jaar hebt wat zij nu heeft. Waarom zou je dan in de hemelsnaam stoppen denken?
Nee, ik zou ook geen, tenzij het zat bent. Maar als je het nog leuk vindt, dan heb je geen enkele reden om
het. Het plezier straalt erbij eraf. En ook, ja. Ook als je ziet hoe ze met de ploeggenoten, hoe ze het viert. En ook dankbaar is voor hun werk en alles. Ja, ik denk dat zij nog wel even doorgaat. Ik zie haar nog niet op dit moment dat ze aan het einde van haar carrière is.
Nee, bij uitstek denk ik een renster die er ook uitstraalt er alle lol in te hebben. En ja, als je het leuk vindt, lekker doen.
Ik vind graag dat ze voor het record van Maddox moet gaan.
Ja, maar ja, dan moet ze denk ik nog...
Ik heb begrepen dat ze nog een koers... Nog ongeveer 30 overwinningen daarvan af is.
Nee joh, Merckx heeft toch iets van 500 koersen gewonnen of zo?
Nee, dat toch?
Jawel.
Is het zo? Oh.
Nee, dat is allemaal onzin, joh. Ik heb geen idee.
Ik ga het eens nakijken. Maar,
ja, dat is een leuke huiswerk opdracht voor de volgende podcast.
Voor de volgende podcast. Ja. Ga eens uitzoeken hoe ver ze er vanaf is.
Ja. Mij heeft Merckx meer dan 500 wedstrijden gewonnen.
Officiële wedstrijden of ook criteriums?
Ja, als de draai van de kaai, et cetera, ook gaan meetellen. Ja. Dat zijn voor Jarno heel belangrijke koersen, weten wij toevallig. Maar...
Zeker.
Voor zijn portemonnee vooral. Maar...
521 overwinningen.
Oké, nee, daar gaat het niet.
Waar staat dat?
Op Google.
Ja, precies. Maar dat vind ik... Nee, Reem, dit kan jij beter. Jij kan dit beter uitzoeken.
Ik ga het uitzoeken.
Zo is het.
Kom. Ga het maar uitzoeken, Reem. Ik heb het al vaker gehoord dat het meer dan 500 overwinningen waren. Dus dat is wel lastig.
Hey, zullen wij gaan voorspellen voor de Giro? En dan doen we dat even wat anders dan normaal. Want dat podium, dat zal allemaal wel. Vooral die nummer 1, dat geloven we natuurlijk wel.
Ik had echt een hele leuke nummer 2 en 3. Want ik denk dus Quintana en Pozzovivo. Die worden van...
Pozzovivo nog dan.
Bij welke ploeg rijdt hij inmiddels?
Die Pozzovivo bij VF Corp Bardiani. Weet die ploeg? Volgens mij rijdt hij daarbij.
Oh ja, ja, klopt inderdaad. Goeiemorgen, man. 41 inderdaad. En dan gewoon weer naar de Giro toe. Nou, hij is een uitslagen dit jaar. Waar het niet eens. Nou, zij doet toch niet echt zo heel erg slecht inderdaad. Maar podium zit niet meer rijden.
Eén ding kan je van hem zeggen. Hij is echt wel die vent is echt wel gemotiveerd hoor. Anders ga je toch anders blijft het toch niet doorgaan.
Nee, dat ben ik met je eens. Ik bedoel, dit is al zijn laatste jaren. Eind van het jaar gaat hij nu echt met pensioen, heeft hij gezegd.
Dat staat er nu inderdaad wel bij op Cycling Stats. Ik was dus bij een van de sponsoren van die ploeg was ik in Italië.
Ja, je bent gewoon een beetje. Ze hebben jou een beetje omgekocht om propaganda te verkopen hier voor meneer Pozzovivo. Ik heb het alweer helemaal in de gaten. Laat die portemonnee eens zien. Hè, die pelt eruit natuurlijk. De zakken puilen weer uit van die Italiaanse sponsor van je. Nieuw BMW'tje of een nieuw Alfa Romeo'tje erbij gedaan? Huppatee.
Ja, ik kan wel beter...
En maar onzin verkondigen.
Ik kan maar beter die Italiaanse auto's verzinnen.
Ja. Nou, toch wel. Zoals?
Ja.
Zo'n roodje met zo'n paard.
Ik knijpen. Die dingen vallen uit elkaar van ellende volgens mij.
Oké.
Maar ik heb vroeger wel gezegd, het lijkt me best leuk om een paard te hebben.
Ja, op zo'n rode auto.
Ja, op een rode auto.
Maar ik ben benieuwd naar jouw alternatieve...
Ik wil van jullie horen hoeveel ritten Visma Liesebike gaat winnen. Wie die ritten gaan winnen precies. En wie de hoogst genoteerde renner wordt in het klassement. En op welke plek dat gaat zijn. Ja, dat is een heel uitgebreide
voorspelling. Ja, dat is wel een leuke voorspelling inderdaad.
Oh, ik weet al. 3 ritten. Kooi, Laporte en Bouwman. En de hoogste klasseerde renner wordt uit de broeks op de 8e plaats.
Ik ga voor 4 ritten.
Dat weet ik zeker.
Kooi gaat de 3 winnen.
Zo.
En Laporte pakt er ook eentje.
Oké. Okay.
En de beste klasseerde, ik ga ook voor uit de broeks. Ik denk dat de val tussen de tijdrit is nog een stuk minder. Dus die gaat denk ik niet boven uit de broeks eindigen. En ik zet hem 2 plekjes hoger. Ik denk dat hij 6e wordt.
Oh, dat vind ik nog bescheiden van je.
Laat ik proberen een beetje realistisch te blijven. Want ik denk dat het podium net iets te veel gevraagd is nog.
Oké. Okay. Nou, dat worden 3 leuke weken dan als ik jullie zo mag aanhoren.
Ik hoop het. Zeker. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb een beetje uit het parcours gekeken. Ik ben wel erg enthousiast denk ik over die 3 ritten van Kooi. Want het parcours is zo heuvelachtig vaak. Dat het, ik weet niet of er heel zoveel master sprints uiteindelijk gaan komen. Maar ik moet positief blijven. Dus ik houd...
Mr. Positivo. Ja,
ik blijf met Kooi.
Nou mannen, dan gaan we het lekker hierbij laten. Tenzij jullie nog zoiets hebben van... er moet maar nog iets van het hart.
Nee, eens hoop ik gewoon dat alles goed gaat met Vingegaard. En dat hij hopelijk zo snel herstelt... En zo goed die vorm raakt dat hij gewoon ons kan verblijden dat hij er is in de Tour. Dus van hieruit van harte beterschap Jonas en heel veel sterkte.
Daar kunnen wij ons Jarno alleen maar bij aansluiten.
Sluit ons volledig aan.
Zo is het. Dankjewel voor het luisteren naar deze Kan de Casino. Geniet van de Giro d'Italia en tot zo.